Daniel, hoofdstuk 4, daar vinden wij een profetie waarover ik mij van jongs af eigenlijk verbaasd heb. Niet om de inhoud, maar om het merkwaardige feit dat het in kringen waarin ik groot geworden ben geen enkele rol van betekenis speelde. Dat wil zeggen, men bestudeerde profetisch woord, maar niet Daniel 4, alsof het er niet bij hoort. Andere hoofdstuk in Daniel wel, maar Daniel 4 niet. En dat komt omdat men dat hoofdstuk afgesloten heeft. Hè? U kent die geschiedenis. Nebukadnezar droomt over een boom die groot en zeer sterk werd, staat in vers 11. Nou ja, vers 10 eigenlijk. De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger waren deze. Ik zag en ziet, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. Het lijkt toch een beetje op de boom der kennis des goeds en des kwaads die in het midden van een hof stond. Althans volgens de optiek van ook een dame overigens. Maar goed, dat doet er nou niet toe, maar het is een bekend plaatje eigenlijk. Maar een boom in het midden der aarde, zijn hoogte was groter, de boom werd groter, sterker, zijn hoogte reikte aan de hemel en die werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Je moet zich de aarde voorstellen als de vaste landen enzovoort. En voor alle praktische doeleinden zijn die plat, dat weet u, voor alle praktische doeleinden zijn die plat. Och. Nou ja, ik bedoel, of het een hol is of boom, maakt dan toch niet uit, hè. Maar ik bedoel zo, we volgen de lijn van het aardoppervlak en men kan kijken tot waar de aarde ophoudt en de zee begint. Dat is ongeveer het idee. En dan in het midden van dat aarde, in het midden van dat vaste land, of van de vaste landen, om het moeilijk te maken, staat dan die boom en die kan men zien tot aan de einden der aarde, heet zoiets, hè. Daar komt de term ook vandaan, hè? De einden der aarde. Nou goed. Met andere woorden, hij domineerde de hele aarde en daarmee allen die daarop woonden. Zijn loof was schoon en zijn vruchten vele en er was spijze aan dezelfde voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw en de vogel des hemels woonde in zijn tak en alle vlees werd daarvan gevoed. Dat is nog eens een wonderboom waar die van Jona dus eigenlijk niks bij was. Hè? Ja goed. Maar u begrijpt toch, dat is een boom die de mensheid in leven houdt eigenlijk. Komt het op neer. En daarna, ik zag verder in de gezichten mijns hoofds op mijn leger en ziet, aan de binnenkant van mijn ogen verwachtte ik altijd dat iemand het nog eens vertaalde. Ik zag aan de binnenkant van mijn ogen. Hè? Kunnen jullie niet? Nee? Oh. Nou, ik zag in de gezichten mijns hoofds op mijn leger, Bassie en Adriaan was dat, en ziet een wachter namelijk een. Hè? Ik zag aan de binnenkant van mijn ogen. Nee? Er liggen nog eens uitdrukkingen. En ziet een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel, roepende met kracht en aldus zeggende, houd die boom af en kapt zijn takken af, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Ik heb in de loop der tijd wel eens gezien hoe bomen gekapt werden. Dat ging ongeveer zo. Hè? Is de grote takken eraf halen om het ding een beetje onder controle te krijgen. Allemaal klein gemaakt en daarna hebben we de stam afgekapt of afgezaagd tegenwoordig dan. En in kleine stukjes gehakt en wat er overblijft is een stronk. Het is wat moeilijker om die weg te krijgen. Dit was moeilijker om dan om de boom weg te krijgen. Maar goed, je kunt het zich misschien ook voorstellen. Houd die boom af, kap zijn takken af, stroop zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Einde van het verhaal. Maar het is niet het einde van het verhaal, want er staat, doch laat de stam zijn wortelen, met zijn wortelen staat er dan, maar dat ook kunnen zijn, namelijk zijn wortelen, het gaat om de stronken. Laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds. En laat hem in de dauw des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zij met het gedierte in het kruid der aarde. Dat wil zeggen, de boom is er niet, maar er is nog net iets van overgebleven, alleen stelt het niks voor meer eigenlijk. Is vooral zijn grootheid, zijn luister ontdaan en dat is het dan. En daarna zijn hart worden veranderd, dat er geen mensen hart meer zij, en hem worden eens beesten hart gegeven, en laat zeven tijden over hem voorbij gaan. Het is hetzelfde verhaal, hij wordt vernederd, niet meer geassocieerd met een mens, maar met een dier. En dat betekent precies hetzelfde. De koninklijke luister, het koninklijke aspect van die boom, verdwijnt. Er blijft nauwelijks iets van over. En daarna staat een Laat 7 tijden over hem voorbij gaan. Dat moet toch voldoende zijn, zo'n uitdrukking. Het impliceert toch, nou ja, wat heet impliceren? Maar het impliceert toch dat na 7 tijden die boom weer zou uitbotten. En dus weer zo'n grote boom zou worden, uiteraard. Nou goed, daarvoor staat dan, deze zaak is in het besluit der wachters en deze begeerte is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en hij geeft ze aan wie hij wil. Sterker nog, hij zet daarover de laagste onder de mensen. Hetgeen lijkt mij dan toch een heel duidelijke verwijzing is naar de Heer Jezus. De laagste onder de mensen. De verachte, u weet wel. Verachte, verzocht in krankheid enzovoort. Maar hij zou het koningschap ontvangen. De gedachte is dat God wel uitmaakt wie er regeert. Uiteindelijk. Wij maar naar de stembus lopen, denk ik ten altijd. Maar goed. Nou goed, daarna komt de uitleg van de droom door via Daniëls op de gebruikelijke wijze. Waarvan dan staat in vers 20, de boom die gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was en wiens hoogte tot aan de hemel reikte en die over het ganse aardrijk gezien werd. Leuk hè, met iets andere woorden, maar je begrijpt meteen waar het over gaat, wat de betekenis is. Wiens loof schoon en wiens vruchten vele waren en waar spijze aan was voor alle onder wie het gedierte des velds woonde en, wiens, en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden, dat zijt gij, o koning. En in hoofdstuk 2, vers 36 of 38 of waar het maar was, daar lezen wij, vers 38, is het zo? Nou, even kijken. Ja, in vers 38, gij, aan het eind van het vers, waarom kon ik hem ook zo snel niet vinden? Gij zei dat gouden hoofd. Dat ging over die droom met dat beeld. U weet wel, met het gouden hoofd en tot Nebukadnezar wordt door Daniël die de droom verklaart en zegt, gij zijt dat gouden hoofd. Hier zijn we 2 hoofdstukken verder. Dan zijn we bij 1 boom in een droom van dezelfde koning en Daniël verklaart en zegt, dat zijt gij, o koning. Wat die boom betreft, 4 vers 22, dat zijt gij. Maar u en ik weten dat als in Daniël 2 tot Nebukadnezar gezegd wordt, gij zijt dat gouden hoofd, dat we daar ons weinig van aan hoeven te trekken. Dat doet ook nooit iemand, zich daar wat van aantrekken. Dat hoofd is Nebukadnezar. Want iedereen weet en begrijpt, zonder ook maar zich dat bewust te zijn eigenlijk, dat het in werkelijkheid gaat niet om koning Nebukadnezar, maar om zijn rijk, het Babylonische Rijk. Dus hoe dan ook, wie het ook verklaart, is toch altijd een profetie over achtereenvolgende wereldrijken en dat gouden hoofd is het Babylonische Rijk. Daar staat er niet meteen, daar staat, gij zijt dat, Nebukadnezar. Maar via Nebukadnezar, de koning van het Rijk, zeggen we, het is een uitbeelding van het hele Rijk. Waarom ook niet, de koning is een hoge mate symbolische figuur. In die dagen, minder dan in onze dagen, maar dat doet er nou verder niet toe, hè. Hij staat voor het Rijk, is er de personificatie van. Nou goed, als dat in hoofdstuk 2 zo is, dan is dat in hoofdstuk 4 dus ook zo. En hoewel Daniël dan zegt, gij o koning, zij die boom, begrijpen wij meteen dat het niet om de boom gaat, maar om zijn Rijk. Niet om Nebukadnezar, maar om het Rijk van Nebukadnezar, toch? Dat hoeft er niet zo moeilijk te zijn. Maar ik moet erbij zeggen dat ik het zo niet geleerd heb op school, zal ik maar zeggen. Echt niet. Daar volgt me gewoon letterlijk het verhaal. Namelijk, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden. Want uw grootheid is zo gewassen dat zij reikt aan de hemel. En uw heerschappij aan het einde des aardrijks. Maar u begrijpt, het kan al niet meer over de man hoogstpersoonlijk gaan natuurlijk. Het is veel meer dan dat. En daarna, dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige gezien heeft, van de hemel afkomende, die zei, haal deze boom af en verderft hem, doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzer en koperen band in het tedere gras des velds en in de dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zijn met het gedierte des velds, totdat de 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit is de beduiding, o koning. En dit is een besluit des Allerhoogsten, het welk over mijn heer, de koning, komen zal, te weten dat men zal Men zal u van de mensen verstoten en met het gedierte des velds zal uw woning zijn en men zal u het kruid als de ossen te smaken geven en gij zult van de dal des hemels nat gemaakt worden en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan totdat gij bekent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze wie hij wil. En daar wordt dus de profetie in deze verklaring letterlijk op de figuur van Nebukadnezar toegepast. En er wordt ook bij gezegd dat het hem zelf persoonlijk zou overkomen wat hier wordt aangekondigd. En dat hij na 7 tijden hersteld zou worden. Vers 26, dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortelen van die boom laten zou. Uw koninkrijk zal u bestendig zijn, dat wil zeggen, zal u teruggegeven worden. Nadat gij zult bekend hebben dat de hemel heerst. Waarmee dus gezegd is dat de boom zich dus na 7 tijden zou herstellen. Want staat er, de boom is een type van Nebukadnezar en die zou zich na 7 tijden herstellen. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonde af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen of er verlenging van uw vrede mocht wezen. Nou ja. En dan staat er, dit alles overkwam de koning Nebukadnezar. En daar heb je het probleem zitten. Men zegt dus een profetie, een verklaring van een profetie bovendien, waarvan gezegd wordt dat die van toepassing is op Nebukadnezar. En de volgende woorden in de Bijbel verklaren de geschiedenis van Nebukadnezar en zeggen dat deze profetie en dus deze droom, inclusief de verklaring, aan hem vervuld is. Punt uit. Einde van het verhaal. Ik zeg altijd, dan kun je dus gewoon Daniel 4 uit je Bijbel weghalen, daar mis je niks aan. Er wordt iets aangekondigd en toegelicht en gerealiseerd en daarna is het over. Het speelt geen rol daarna meer van enige betekenis. En dat is waarschijnlijk de reden waarom dat hoofdstuk in sommige kringen dan toch helemaal geen rol speelt. Het is ook de reden waarom in andere kringen men juist dit hoofdstuk grijpt. Omdat het een soort braakliggend terrein is, zal ik maar zeggen. Men heeft er nooit wat mee gedaan. En dus als je een of andere dwaze leer wil ontwikkelen, misschien kan je dat hoofdstuk gebruiken. Men heeft er nooit wat mee gedaan. Dat is het eigenlijk. En zo kom je dan bij, in ieder geval bij de Jehova's getuigen terecht. Ja, zeker wel. Nou ja, die maken van de boom Jeruzalem en wat het maar wezen mag allemaal. Dat slaat al helemaal nergens op. Maar niettemin, men doet dat. Men maakt er van alles van, hè. Van iets wat zich zou herstellen en dat soort dingen meer. Maar het punt is dat deze profetie inderdaad gewoon zou moeten genomen worden op dezelfde wijze als alle andere hoofdstukken in Daniel. En we zouden moeten besluiten dat hier uiteengezet wordt dat er weliswaar 7 tijden zouden voorbij gaan. Niet maar over Nebukadnezar, maar over zijn rijk. In de praktijk blijkt het meer specifiek te gaan om de stad Babel. Maar er zouden 7 tijden over Babel voorbij gaan. En zoals na 7 tijden Nebukadnezar hersteld werd in zijn koninkrijk en in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit en in zijn glans. Jawel, dat is vers 36. Zo zou dat natuurlijk gebeuren volgens deze profetie met Babel zelf. Waarna wij natuurlijk dat soort dingen eigenlijk al wisten uit hoofdstuk 2. Want kijk, als het hoofd Babel heet, hoe heet het dan de voeten? Toch? Toch ook Babel? Dat blijft dan toch zo? Of je het ziet of niet, in de praktijk doet niks ter zake. Dat is niet van invloed op de verklaring van de profetie, bedoel ik maar. Maar in de profetie zelf, al die andere ledematen heten ook gewoon zo, hoor, Babel. Nou goed, al wordt de naam dan gewoonlijk gestempeld op het hoofd en niet op de grote teen, maar vooruit, hè. Openbaring 17 dan maar weer. Maar er staat hier dan vanaf vers 29, want op het einde van 12 maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel wandelde, sprak de koning en zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid? En dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit de hemel, u, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u gegaan. En men zal u van de mensen verstoten en uw woning zal bij de beesten des velds zijn. Men zal u gras te smaken geven als de ossen en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan. Totdat gij bekent dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft. En dat hij ze geeft aan wie hij wil. Dat betekent dat ook Nebukadnezar zijn koninkrijk ontvangen had van Gods wegen. En dat hij dus niet het recht heeft om zijn grote mond op te zetten. Tegen Pilatus zei de Heer trouwens, gij zult geen macht over mij hebben indien u die van boven niet gegeven waren. Maar zo blijft altijd zo. Hè? Alleen God grijpt niet altijd in, maar hier wel. Maar dat is ook mede omdat het hier een profetische betekenis heeft. In de toepassing van deze droom en verklaring op de persoon van Nebukadnezar, daarin hebben wij een illustratie van de uiteindelijke toepassing van deze profetie op Babel. De stad namelijk. Die trouwens ook een rol speelt natuurlijk in de, hier in vers 30. En dus in de aanleiding tot de vervulling, althans voorlopige vervulling van deze profetie op de persoon van Nebukadnezar. Is dit niet die grote stad die ik gebouwd heb? Maar goed, terzelfde uren werd het woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoten, hij had gras als de os en zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt, doordat zijn haar wies als der arenden en zijn nagelen als der vogelen. Begon er toch wat vreemd uit te zien. Er moet wel wat geks met hem aan de hand geweest zijn. Maar u kunt zich die dingen allemaal voorstellen inmiddels. Je kijkt een avondje televisie en dan weet je ongeveer hoe zoiets eruit ziet. Niet waar? Nou goed. Ten einde deze dagen nu hief ik Nebukadnezar mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weder in mij. In elk geval was hij zijn verstand kwijt. Al dus zijn persoonlijk getuigenis. En hier zegt hij, toen kwam mijn verstand weder in mij. En ik loofde de Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht en hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan, wat doet gij? En dus kwam mijn verstand weer in mij staan. In vers 36. Ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij. En mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij. En ik werd in mijn koninkrijk bevestigd en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerde de koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gericht te zijn. En hij is machtig te vernederen degene die in hoogmoed wandelen. Precies, want daarna komt er ooit weer zo'n figuur in Babel, die ook zo hoogmoedig is als deze Nebukadnezar, en hij wordt door zijn voorloper gewaarschuwd. Denk erom, God is machtig de hoogmoedigen te vernederen. Zie. Maar aan de persoon van Nebukadnezar wordt vervuld wat Babel zou overkomen. Die stad namelijk, die de hoofdstad was van dat rijk. Dat is ook makkelijk om dat zo te zeggen. U zult zeggen, ja, maar het gaat hier niet specifiek over de stad Babel. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel zijn. Maar we hebben natuurlijk nog een paar profetieën in de Bijbel. En die zijn belangwekkend genoeg. Hoewel ze ook gewoonlijk over het hoofd gezien worden. Profetieën namelijk, die spreken over de ondergang, de uiteindelijke ondergang van Babel. Maar het zijn profetieën die men gemakshalve over het hoofd ziet. Ik bedoel dit, gemakshalve zegt men, nou ja, Babel staat niet meer op de kaart. Babel is verwoest geworden, is verdwenen van de aardbodem en dus zijn deze profetieën aan Babel vervuld. En dat is wel een wat noodlottig misverstand, denk ik ten altijd. Want dat is niet de noodzakelijke conclusie. Het feit dat Babel er niet meer is, of verwoest is, of verdwenen is, wil nog niet zeggen dat profetieën over de verwoesting van Babel daarmee vervuld zijn. Toch? Niet noodzakelijk. De optie blijft dat het alsnog zal gebeuren en dat voor dat doel dus Babel alsnog herbouwd zal worden. Begrijp je me goed? In christelijke kring, christelijke traditie, maar waar hebben we het over? In christelijke kring wordt sinds mensenheugenis, nou ja, sinds christelijke heugenis wordt geleerd dat er inderdaad in de Bijbel een oordeel werd aangekondigd over Israël en over Jeruzalem. En aangezien er al die eeuwen geen Joodse staat was en Jeruzalem in de praktijk alleen maar een oude hoop stenen, aangezien dat zo was, werd geconcludeerd dat dus de profetieën over verwoesting van Jeruzalem en oordeel over Israël reeds vervuld waren. En dus was de discussie altijd, of was de vraag eventueel, heeft Israël, en bedoeld is dan altijd, in dit soort vraagstelling altijd het Jodendom, hè? Heeft het Joodse volk nog een toekomst volgens het Bijbelse profetische woord? En het antwoord dat men gewoon daarop geeft is nee. Want Israël zal geoordeeld worden, is gebeurd. Jeruzalem zal verwoest worden, zoals de Heer zei, en het is gebeurd. En zo verder. Dus het heeft geen toekomst meer. Maar dat kan niet, want er zijn toch heus profetieën in dat verband die niet vervuld zijn. Nogal wat. En hetzelfde geldt voor Babel en met name ook voor de stad. Want, en dat heb ik altijd het meest merkwaardig in het hele verhaal gevonden. Wij hadden vroeger zo'n, of waar het was weet ik niet, maar als kind zag ik die al, hè, Bijbels met plaatjes erin. Dat was tenminste leuk, hè. Die moderne Bijbels met al die letters was heel saai. Je had Bijbels met plaatjes erin, er stond er een prachtige plaat in. Heel boeiend voor ons kinderen, althans, een plaat in van de ondergang, de verwoesting van Babel. Je weet wel, ook van de zonvloed met al die naakte drijvende lijken, weet je wel. Daar keek je als kind naar, want had je geen idee van zoiets, hè. Daar heeft Hollywood wat aan veranderd, maar dat doet er nog niet toe. Maar, hè. En de torenbouw van Babel, en wat het allemaal was, de ondergang van Sodom. Het was wel erg veel hel en verdoemenis trouwens in die plaatjes. Of het is mij zo bijgebleven, dat kan natuurlijk ook. Maar een van die platen is de verwoesting van Babel. Ik ben een cultuurbarbaar soms, dus, maar er zijn beroemde schilderijen van, hè, van de ondergang van Babel. Hè. Ja, en dan zie je dat Babel verwoest wordt door vuur uit de hemel en door vijandige legers enzovoort. Maar achteraf blijkt dat dat helemaal niet gebeurd is. Babel is weliswaar verdwenen van de kaart, om zo te zeggen. Het is bij wijze van spreken geen steen op steen gelaten. Maar het is niet gebeurd door oorlogshandelingen. En het is ook niet gebeurd door vuur uit de hemel. Ik zeg altijd, Babel werd wel een ruïne. Maar volgens het proces van ruïnering. Het langzamerhand raakte het in verval. Hè? Het is verrinneweerd, broeder, in goed Gronings. Verrinneweerd. Hè? Nou goed. Langzamerhand in verval geraakt en zo aan lager wal geraakt, om zo te zeggen. Maar dat is heel wat anders dan op de bekende platen wordt uitgebeeld. En als je dat realiseert, dan besef je ook dat de profetieën over een ondergang van Babel in de zin van een oordeel van Gods wegen, dat zo'n profetie nog niet vervuld is en dus nog vervuld moet worden. En dan denk ik weer een oude heel. Hoe letterlijk je dat dan moet nemen. Wel, als je filosofeert, neem je dat niet letterlijk. Dan zeg je, nou ja, die profetieën, dat is een beetje grote taal. Beetje, dat heet parabolen. Dat zijn moeilijke woorden voor, dan is het wetenschappelijk en filosofisch ook weer veranderd. Dat zijn parabolen. Overdrijvingen. Dus gezwollen, dichterlijke taal, zal ik maar zeggen. Dat gebeurt vaker in poëzie en in de literatuur ook. Hè? Maar het is bij wijze van spreken vuur uit de hemel. Je moet dat allemaal niet zo letterlijk nemen. Het is toch best een oordeel van God geweest en dat de stad langzamerhand in verval geraakt is. En dat de oorzaak daarvan bij wijze van spreken ligt in die andere wereld. En dus in de hemel zelf. En dat het van Gods wegen zo bepaald is. De vijand kan toch ook gewoon het weer geweest zijn. Af en toe een storm eroverheen of iets dergelijks. Als je filosofeert, kom je daar makkelijk. En de gemiddelde toren zegt dan vermoedelijk, ja, oh, ja, dat kan natuurlijk ook heel goed. Einde van het verhaal. Maar zo werkt het met de Bijbel nog helemaal niet. De conclusie moet luiden dat aangezien de profetie niet vervuld is, hij nog vervuld moet worden. Zie? En in dat kader, in het kader van het is al gebeurd en daarmee einde, in dat kader valt Daniël 4 dus alleen nog maar te plaatsen als de profetie alleen maar van toepassing is op Nebukadnezar persoonlijk. En als dat zo is, kan je het hoofdstuk dus overslaan, omdat het in zichzelf een compleet geheel vormt. Je kan er bij wijze van spreken nog een film van maken. Is dat nooit gebeurd dan? Kunnen ze tegenwoordig zo'n man veranderen in met veren en kromme nagels als van aard en zo. Nou goed, misschien een idee. Ik zal er wel weer geen geld voor krijgen. Ik ben zo creatief, maar je vaak nooit een centje voor. Nou goed. Maar het punt is dat natuurlijk dit hoofdstuk uitdrukkelijk spreekt over herstel van Babel. En dat laat zich verklaren omdat er nog profetieën zijn die eraan vervuld moeten worden. En om diezelfde reden is er ook weer één Joodse staat. Dan moet ik nog even verder gaan, want wij realiseren dat ons ook niet alle dagen. De Joodse staat is officieel van 1948. Vanaf 1946 bestaat er trouwens een staat Jordanië. Nou ja, Transjordanië heette dat. En toen hebben ze de westoever van de Jordaan veroverd in 1948 en 1949. En sindsdien heten ze niet meer Trans, maar wel Jordanië. Ligt niet meer alleen over de Jordaan, Transjordanië, het ligt ook aan deze kant, de westkant van de Jordaan. Sindsdien heet het Jordanië. Hetgeen bewijst, zuster, dat alleen al de naam Jordanië impliceert dat de bezittingen van de Palestijnen op de westoever illegaal zijn. En dat het land dus niet door Israël bezet wordt, maar dat het gewoon hun land is, volkenrechtelijk. Maar goed, dat even terzijde. Men is kort van memorie. Maar niet alleen bestaat dat land sinds kort, maar ook, ik heb de jaartallen niet in mijn hoofd geknipt. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt, maar het is allemaal ongeveer 50 à 75 jaar geleden. Sindsdien bestaat er ook een staat Libanon. De Bijbel heeft profetieën nog over Libanon. En een land dat Syrië heet, want de Bijbel heeft profetieën over Syrië. En een land dat Perzië heet, nou dat is van oudere datum eigenlijk. Maar een land dat Irak heet, maar het is natuurlijk Babel feitelijk. Maar die staten, die zijn van dezelfde leeftijd, Egypte telt trouwens daar ook nog in mee, zijn ongeveer van dezelfde leeftijd als de staat Israël. Nou, de staat Israël was de laatste in de reeks, maar het gebeurde binnen enkele tientallen jaren. Sinds de Eerste Wereldoorlog. Men had ook kunnen vragen, heeft Libanon nog een toekomst? Heeft Syrië nog een toekomst? Zou men gezegd hebben, Syrië, wat is dat? Want al 500 jaar lang was het... 400 jaar lang, vooruit. Al 400 jaar lang was het niet anders dan het Turkse Rijk. Nou ja, het heet het Ottomaanse Rijk. Maar populair heten het de Turken. Vandaar dat het woord Turk in het Nederlands nogal wat negatieve betekenis heeft. Ontleend aan de wijze waarop de Turken huis gehouden hebben 400 jaar lang in het Midden-Oosten, in de Arabische wereld. Ze hielden de mensen onderdrukt en deden niks aan de opbouw van de cultuur of het welzijn of een economie of wat dan ook. Helemaal, maar dan ook absoluut helemaal niks. Het was braakliggend land. De mensen die er woonden, voor zover die er woonden, werden onderdrukt. Dat was het Turkse Rijk. En die hebben de fout gemaakt om de kant van Duitsland te kiezen in de Eerste Wereldoorlog. Dus toen kregen ze Engeland en Amerika enzovoorts tegenover zich. En de Fransen niet te vergeten. En die hebben toen de Turken daar weggejaagd na 400 jaar. En toen zat Engeland en Frankrijk trouwens zat met dat land daar. Wat moeten we hier nu weer mee? We hebben die Turken verjaagd, maar nou wat moeten we met dit land hier? En toen hebben ze het grootste deel ter beschikking gesteld aan de Joden als Joods nationaal tehuis. Na de Eerste Wereldoorlog al, enzovoort. Toen hebben ze het nog een keer opgedeeld in 1946. Hebben ze het grootste stuk toch maar aan de Arabieren gegeven. En een klein stukje alleen aan de Joden. Het land is uitdrukkelijk verdeeld. En als je dat verdelen noemt, nou dat kan zijn, ja. Een heel klein deeltje en een heel groot deel. Een groot deel is Jordanië uiteindelijk geworden. Om van die andere landen dan maar te zwijgen. Maar het grote deel is Jordanië geworden in 1946. En een kleine stukje aan de westkant van de Jordaan was dan voor de Joden. En dat was het dan. En daarna brak de oorlog uit en noem maar op. En tegenwoordig hebben ze het hart zelfs om te spreken over door Israël bezette gebieden. Wat een onzin. Het hoorde allemaal bij Israël toen de Joodse staat werd uitgeroepen in 1948 onder goedkeuring van het Verenigde Naties, inclusief de Verenigde Staten en Rusland, de Sovjet-Unie dus, en zo verder. Ik bedoel maar, het is al lang verdeeld geworden, waarom ze het weer moeten verdelen? Je kan wel aan de gang blijven, dat heeft niet zoveel zin. Maar goed, waarheid en recht spelen in de politiek geen rol, zoals u weet. Dus wat ik u nu vertel, maakt natuurlijk niks uit. Dat geldt in de natuur en in de politiek het recht van de sterkste. Maar goed, laat maar waar het maar om gaat is dat heel die situatie in het Midden-Oosten ontstaan is na de Eerste Wereldoorlog. En sindsdien staan er dus allemaal landen op de kaart die ons niet verbazen, want het zijn allemaal Bijbelse namen. De grenzen liggen ook ongeveer waar in Bijbelse tijden ongeveer de grenzen lagen, begrijp ik goed, ongeveer, want die grenzen lagen nooit vast, hè. Wel ongeveer, als die grenzen bewogen wat gelijk het is te deze dagen. Maar het punt is gewoon dat daar in het Midden-Oosten als het ware de stukken weer op het bord, het schaakbord bedoel ik, de stukken weer op het bord gezet zijn, zodat de afgebroken partij alsnog kan worden afgemaakt. Zo is dat. Dus op zich is dat een wonder. Niet alleen het bestaan van zo'n Joodse staat, maar het bestaan van al die andere landen ook. En dat het van Gods wegen gebeurd is in de zin van dat God daar een hand in gehad heeft. Ja, dat geloof ik al zijn leven. Hij heeft nog wat af te rekenen. Ook de Palestijnen had ik nog moeten noemen. De Filistijnen. Daar zijn nogal wat profetieën over die ook nog vervuld moeten worden. Maar waar haal je zo gauw Filistijnen vandaan? Nou, binnen 50 jaar krijg je dat geregeld. Het is gebeurd. Men spreekt hardnekkig over een Palestijns volk. 50 jaar geleden bestond dat niet, hoor. Ken de term niet eens. De term Palestijnen werd überhaupt niet gebruikt. Waar zou het op moeten slaan? Het werden Palestijnse vluchtelingen in 1948, dus toch 50 jaar geleden vooruit. In 1948 en 1949. En daarna werden het, omdat het een lange term is, werden het Palestijnen. En daarna werden het Palestijns volk. Neem de tijd en je verandert de inhoud van de begrippen. En daarna ontleen je daar rechten aan. Zo werkt dat. Zoveel tijd is daar niet voor nodig. De mens is kort van memorie. Nou goed. Maar inderdaad, waar het wachten dus feitelijk nog op is, logischerwijze, is nog op een herstel van Babel als stad. Maar de landen als zodanig, die vinden we daar inmiddels weer. Koop maar eens op de rommelmarkt een oude atlas. Of zijn die inmiddels kostbaar? Vind je die niet meer op de rommelmarkt? Liefst een van voor de Eerste Wereldoorlog. Moet toch kunnen? En kijk maar eens hoe de kaart er dan uitziet daar. Daar vind je al die landen niet. Daar kun je geen bijbelscenario plaatsen. Dus dat is volstrekt onmogelijk. Maar inmiddels kan dat heel goed. Dingen tekenen zich af. En dat geldt voor Babel natuurlijk ook. Voordat het tot grote bloei moet komen, voordat het weer die koninklijke heerlijkheid en majesteit en glans zou hebben, moet het natuurlijk eerst gebouwd worden. Ik las vandaag nog in een of ander artikel, ik weet niet van wie, want dat weet je nooit als je het op internet tegenkomt, toch? Dan weet je toch niet van wie het vandaan komt. Ja. Maar las ik nog van, nee, dat Babel, dat kan niet het letterlijke Babel zijn, want er is domweg geen tijd genoeg meer om die stad tot zo'n grote luister te brengen, tot zo'n grote heerlijkheid. Kijk, ja, dat zijn oneigenlijke argumenten. Ik geloof dat het tijd zat is. Omdat vanaf de opname van de gemeente dan toch nog 40 jaar resten, mijn zinzins, tot aan het begin van de 1000 jaren. En dus tot aan het oordeel over Babel. Het zou je gedacht zijn wat je in 40 jaar kunt regelen. Al die landen in het Midden-Oosten kwamen binnen 40 jaar tot stand van helemaal niks. Van het Turkse Rijk tot in 1917, tot al die landen die daar nu zijn. En dat was dan in de eerste jaren net na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is binnen 30 jaar. Ruim binnen 30 jaar, in het algemeen gesproken. Dus dat kan makkelijk. Je kunt een rijk stichten. Net zo goed als binnen diezelfde tijd een wereldrijk naar de Filistijnen kan gaan. Nee, ja, bedoelde ik, sorry. Dat woord lag nog bovenop van daarnet, maar ik dacht bijvoorbeeld aan iets als de Sovjet-Unie. Hè? Nou goed. Maar het zal er weer zijn. Babel zou hersteld worden na zoveel tijden. Kijk, waar we in terecht zijn in Openbaring 17, 18 en 19 zijn profetieën over de ondergang van Babel. En daar is altijd de vraag ook over. Hè? Van is dat Babel waarvan de ondergang beschreven wordt, het oordeel beschreven wordt in Openbaring 18... In dat hoofdstuk beperkt men zich gemakshalve dan maar toe, is dat letterlijk Babel. Dan zeg ik, je bent al verkeerd bezig met die vraag. Je bent al helemaal mis. Waar het over gaat namelijk, is niet zozeer over die profetie in Openbaring 18. Waar het over gaat is die profetie in Jesaja 13, Jesaja 21, Jesaja 47, Jeremia 50 en Jeremia 51. En daarna zijn er nog wat uitspraken, maar daar heb ik het niet eens over. En die van Daniel heb ik ook maar buiten beschouwing gelaten. Want daar vind je profetieën, die hoofdstukken die ik zo net noemde, even gauw. Daar vind je profetieën die op Babel betrekking hebben. Maar kennelijk gaat men ervan uit dat die al vervuld zijn. En dat is domweg niet zo. Die moeten nog vervuld worden. En omdat ze nog niet vervuld zijn, moet logischerwijze dat Babel uit het op 2 na laatste hoofdstuk, op 3 na laatste hoofdstuk van de Bijbel, moet noodzakelijkerwijze wel dat Babel zijn, want ja, die profetieën moeten nog vervuld worden. Maar zo werkt het, al het profetisch woord uit het Oude Testament dat nog niet vervuld is in de dagen van Handelingen, dat vindt een plaats of wordt aangehaald en wordt geciteerd in deze nieuwtestamentische profetie, zowel in brieven als in Openbaring, om maar aan te geven, ik denk erom, dit komt allemaal nog. Dus vanzelfsprekend is het dat. Natuurlijk gaat het over datzelfde Babel. En over dat Babel lezen wij, en dan ga ik echt terug naar het Oude Testament, lezen wij in Jesaja 13. Daar staat boven de ondergang van Babel. En er staat de last van Babel die Jesaja de zoon van Amos gezien heeft, heft op een banier op een hoge berg, verheft een stem tot hen, beweegt de hand omhoog dat ze intrekken door de deuren der prinsen. Ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven, ook heb ik tot mijn toorn geroepen mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. Ik stop even, want dan zal ik u even wat vertellen. Ik heb een lijst hier voor me liggen, daar heb ik in bijgehouden. Wie degene zijn door wie Babel geoordeeld wordt. Aan wie wordt dat toegeschreven? Wie zou dat doen? Babel oordelen. En ik ben mij bewust dat mijn lijstje overnieuw gemaakt moet worden. Ik moet nog een keer al die hoofdstukken doorlezen en nog een keer bijschrijven. Want dit soort uitdrukkingen, mijn helden, de vrolijken, mijn hoogheid, aan hun wordt de ondergang van Babel toegeschreven in dit hoofdstuk. Alleen als je dit vers leest, weet je dat nog niet, dat blijkt pas later. Dus die heb je dan gemist al, hè? Die heb je toch, hè? Zou je erbij moeten schrijven, wie zijn degene door die Babel geoordeeld wordt? Wel, mijn geheiligden, mijn helden, de vrolijken, mijn hoogheid. Waarna de vraag is, wie zijn dat? En ik hou u dus niet in spanning, want u weet natuurlijk al lang dat het op de gemeente van toepassing is. Dit soort geheimzinnige termen die binnen het Oude Testament überhaupt niet te plaatsen zijn, laten zich heel eenvoudig verklaren door alleen maar het idee dat de gemeente nog eenmaal in het Oude Testament verborgen is. Waar dan? Nou, hier in dit vers onder andere. Dan heb je meteen je antwoord. En daarna krijg je andere termen. Er staat er is een ruisende stem, een dreunende stem kan ook hoor, een ruisende stem, geluid gewoon, op de bergen gelijk eens groten volks, stem van een groot volk, daar heb je het grote volk. Een stem van gedruis der koninkrijken, groot volk, koninkrijken, der verzamelde heidenen, toen heb ik even... Jacobus luisterde, Jacobus, wat zei je ook alweer? Zeg het nog eens. Toen zei hij, God verzamelt zich een volk uit de heidenen. Zie, gaat hij weer. Der gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen. Gaat gewoon over de gemeente hoor. De heren der heerscharen monstert het krijgsheer. Dat zijn wij nu ook al, krijgsknechten van Christus toch? En dan uiteraard nog steeds. Zij komen uit verre landen. Toen heb ik het aan Petrus gevraagd. Aan wie, voor wie was het ook alweer? Aan allen die verre zijn. Handelingen 2. Zij komen uit verre landen. Van het einde des hemels. En daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Verre waart. Vreemdelingen van burgerschap enzovoort. He, toch? Goed. Zij komen uit verre landen. Van het einde des hemels. De heren en de instrumenten zijn een gramschap. Dat wil zeggen, het gereedschap dat hij gebruikt om zijn oordeel te brengen. Over de volk in het algemeen, maar in dit hoofdstuk specifiek over Baal. Om dat ganse land te verderven. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Zodat de volgende vraag is, wanneer gaat dit gebeuren? Zal dit gaan gebeuren? Wanneer zal hij een oordeel brengen over Babel? op de dag des Heren. Waarna de vraag is, is de dag des Heren al aangevangen? En het antwoord is nee, want de dag des Heren breekt pas aan na de verduistering van zon, maan en sterren, Joel 2. En dat is weer direct na de grote verdrukking van die dagen. En dus aan het eind van de 70ste week van Daniel. Kortom, de dag des Heren begint bij het einde van de 70ste week van Daniel. En begint met de ondergang van Jeruzalem. Maar betreft een periode. Het is nog niet geweest. De dag des Heren is nog niet geweest. Houd gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Als ik me goed herinner, maar ik weet het nou even niet helemaal zeker. Als ik me goed herinner, is dit de eerste keer dat de term dag des Heren in de Bijbel genoemd wordt, overigens. Zodat je het maar weer ziet. De belangrijkste gebeurtenis van de dag des Heren is de ondergang van Babel. En het is zo belangrijk niet omdat het ergens een of andere stad is, maar omdat het de hoofdstad van de wereld is in die dagen. Maar goed, dus de dag des Heren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden, alle mensenhart zal versmelten. En ze zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen bang zijn als een barende vrouw. En ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Ziet, de dag des Heren komt. Gruwelijk. Met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en zelfs zondaars daaruit te verdelgen. Daar gaat het om. Het oordeel over een levende mensheid. Niet op de jongste dag, maar ver daarvoor oordeel over een levende mensheid, omdat op aarde het koninkrijk van Christus gestalte zou krijgen, zou geopenbaard worden. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan. Dat wil zeggen op het tijdstip dat hij moet opgaan, is hij er niet. Of verdwijnt hij in de mist, of in de nevel, of in de stofwolken. Maar in ieder geval het wordt duister. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. En dat zei ik al, dat is zo'n vaste uitdrukking in de profetieën. Een uitdrukking die in het algemeen in verband gebracht wordt met de dag des Heren op vele plaatsen. Maar deze gebeurtenis markeert het aanbreken van de dag des Heren. Het is namelijk een van de, het hoort namelijk bij de gebeurtenissen ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En daarna de verschijning in die duisternis, de verschijning van de Heer. Die zijn voeten zal zetten op de Olijfberg enzovoort. Dat is het aanbreken van de dag des Heren. Maar als je ervan uitgaat dat de dag des Heren wil zeggen dat het een periode, dagperiode, dat het een periode is waarin de Heren zal oordelen, want dat is wat dag is, dan kun je hem ook nemen als, ja, betreft helemaal de zevende bedeling, om zo te zeggen. Zevende dag, zevende bedeling. Dat wil zeggen, betreft pak een beetje het duizendjarig rijk. Maar ik bedoel natuurlijk het koninkrijk van Christus op aarde. Maar dat is een periode van zelfs meer dan 1000 jaar. En als je dan spreekt over het aanbreken van de dag des Heren, dan is het niet verwonderlijk dat pak een beetje een jaartje of 30, 33 in beslag neemt. 35, voor mij met 40, maakt me niet uit. Enige tiental jaren. Dat is nog altijd het begin van de dag des Heren. Begin van de zevende dag in de reeks van 7 dagen van de heilsgeschiedenis, de heilshistorie. Zie? Maar de dag komt met, hij komt met niet dat hij is verbolgenheid en weeën en hittige toorn. Nee, hij komt met. Het is het aanbreken van de dag des Heren. Altijd. En het wordt gemarkeerd door deze gebeurtenis van verduistering van zon, maan en sterren. Dat zou zijn terstond na de verdrukking van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Volgens Matteüs 24 vers 31 en volgens Joël 2 vers 31 zou zon, maan, sterren enzovoorts verduisterd worden eer dat die dag des Heren aanbreekt. En daar heb je het keurig aan elkaar zitten. De volgorde dus. En vanaf dat tijdstip van verduistering van zon, maan en sterren, dus het einde van de 70ste week van Daniel, vanaf dat tijdstip zegt de Heer, vers 11, want ik zal over de wereld, niet maar Israël, ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid en ik zal de hoogmoed, leuk hè, wij laten hem net, God zal die hoogmoedigen vernederen, volgens Daniel 4, zei Nebukadnezar daar. En hier staat het ook, ik zal de hoogmoed der stouten, Dus het geldt in ieder geval Karel. Later begreep ik dat als je dus stout was, was je dapper. Wie wilde niet dapper zijn? Maar goed. Ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de hovardij der tirannen zal ik vernederen. Ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dichtgoud en een mens dan fijngoud van Ophir. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Dat is altijd hetzelfde. Krachten des hemels worden bewogen of krachten der aarde. Dat is in de praktijk hetzelfde. En dat zal gebeuren vanwege de verbolgenheid des heren der heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. En ieder zal zijn als een verjaagde regen, als een schaap dat niemand vergadert. Ieder zal naar zijn volk omzien en ieder zal naar zijn land vluchten. Al wie gevonden wordt zal doorstoken worden en al wie daarbij gevoegd is zal door het zwaard vallen. Ik moet toch denken aan dat plaatje over de zondvloed, hè? Over de vloed van Noach. Dat is geen ontkomen aan. Weer brengt een oordeel over de hele mensheid. Ook zullen hun kindertjes voor hun ogen verpletterd worden, hun huizen zullen geplunderd, hun vrouwen geschonden worden. En door wie gebeurt dat allemaal? Nou, door de Heer zelf, want het is de dag des Heren. Maar wie is het personeel? Wie gebruikt hij daarvoor? Vers 17. Ziet, ik zal de meden tegen hen verwekken. En dat is een prachtige natuurlijk, want waar haal je nou zo gauw de meden vandaan? Is er een meet in de zaal misschien? Nou, nee, ja, anderen zeggen nee, dat klopt precies, want Babel is in de tijd veroverd geworden door Darius de Meed. In Daniel 6 staat dat. Darius de Medier ontving het koninkrijk, 62 jaar oud zijnde. Is het Daniel 6? Ja, geloof wel, de eerste verse. Door de meden. En zo kwam een eind aan het rijk der Babyloniërs en begon het rijk der Meden en Perzen. Dan zeg ik, ja, maar wat die Meden gedaan hebben, dat is heel simpel. Die hebben een Hollander hebben ze erbij gehaald. Die hebben ze de Eufraat laten afdammen, omleiden om de stad heen. Vandaar dat Babel niet meer letterlijk aan de Eufraat ligt. Ze hebben de Eufraat omgeleid en toen zijn de Meden gewoon over de bodem van de drooggelegde Eufraat stad binnengelopen. Want ja, daar stonden geen poorten en muren, als u begrijpt wat ik bedoel. Zo is dat gegaan. En toen hebben ze Belsazar gedood in diezelfde nacht, weet u nog, van Daniel 5. In die dag van dat feest, toen op de muur geschreven werd 2520, want dat stond er. Maar dat ga ik nou niet uitleggen, zeven tijden stond er eigenlijk zo lang. Goed. Maar niettemin, Babel werd niet verwoest. Er kwam ook geen einde aan de positie, de heerlijkheid, de luisteren van Babel. Er werden alleen wat ambtenaren gewisseld. En ik reken de koning ook tot de ambtenaren. Koningschap is toch een ambt, of niet? Nou dan. En er werd alleen wat er rolden wat koppen dan vooruit. Maar daar heb je ook alles mee gehad. Het rijk ging gewoon verder. Babel is toch niet verwoest geworden. Het heeft nog heel lang geduurd voor het verwoest werd. Voor het verlaten werd en voor het verlaten werd ook als hoofdstad en zo verder. Dus daar hoef ik het verder niet over te hebben. Betekent gewoon, je kan wel zeggen, maar het waren de meden die het deden. Zeg, ja, het waren de meden die het deden. Wat deden ze? Niet dit. En als dit nog niet gebeurd is, deze val van Babel, deze verwoesting van Babel, en moet het nog gebeuren, moeten alsnog die mediërs ergens vandaan gehaald worden. Nou ja, en daarna is het verhaal natuurlijk altijd makkelijk. Ik vertel het bij voorkeur zo laconiek mogelijk. Hè. Er waren toen mediërs, maar waar zijn zij? Waar zijn ze gebleven? Hè? Waar zijn zij gebleven? Ja, naar het noorden, de Caucasus over. En daarna zoeken we over de hele aarde welk volken van over de Caucasus komt. Nou, dat is makkelijk genoeg, hoor. Dat kun je zelfs in je woordenboek nog terugvinden. Waar die Caucasiërs zijn. In Oldebroek onder andere dus. Dat zijn ze weer. De Mediërs. Meden kan een specifiek volk zijn. Het kan ook slaan op mensen die in dat land woonden. Dat begrijp je toch, hè? Niet? Dan wordt het lastig. U weet waar de ganse kaas vandaan komt? Uit de Beemster, heel goed. Want daar hebben ze de methode van kaasproductie overgenomen, maar het komt oorspronkelijk uit Gouda. Maar dus koop je nu Goudse kaas uit Jisp en dat soort dingen weer. Ja, serieus, echt waar. En uit Leerdam komt het ook Goudse kaas. Ze noemen het dan een Leerdammer, maar het is gewoon Goudse kaas. Nou, noem maar op. Ja, waar vind je het Friese vee? Over heel de wereld. Ik denk meer over de wereld dan in Friesland, eerlijk gezegd. Dat zijn er zoveel niet meer in Friesland. Maar over de hele wereld kom je die beesten tegen. Waar zijn zij gebleven, is de gedachte. En waar zijn die inwoners van Emedië gebleven? Die zijn over de Caucasus getrokken. Sindsdien heten ze Caucasiërs. Omdat je niet mag zeggen dat ze blanken zijn, moet je zeggen dat ze Caucasiërs zijn. Maar daarmee is meteen gezegd en bewezen, vind ik leuk, officieel aangetoond... hoe het in elkaar steekt. Hè? Je komt via de medius bij de 10 stammen van Israël terecht en via de 10 stammen van Israël bij de gemeente. En dus die medius, dat zijn gewoon die geheiligden, die helden, de vrolijken, mijner hoogheid. Degene die zich verblijden, vrolijk zijn, die zich verblijden in de Here en in de verheerlijkte Christus, dus die zich verblijden in zijn hoogheid, het is gewoon de gemeente, maar ze worden hier aangeduid als beden. Waarom staat dat er zo moeilijk? Dan zeg ik, nou ja, dat is omdat de gemeente in het Oude Testament nou eenmaal verborgen is. Dat hoef ik nog niet eens te zeggen, dat blijft toch gewoon zo. Ziet, ik zal de meden tegen hen verwekken, die het zilver niet zullen achten en het goud zullen zij geen lust hebben, maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buis en ook zal de kinderen niet verschonen, alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogvaardigheid der Galdeën zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Oh ja, werd Sodom en Gomorra omgekeerd door de meden? Staat dat het Babel vergaat als Sodom en Gomorra. Maar waarom werden Sodom en Gomorra omgekeerd? Door vuur uit de hemel, zuster. Zodat de vraag is, en wie gooit dan dat vuur uit de hemel? De meden. Zijn die dan in de hemel? Ja, in deze toepassing van de term wel. Ja, zo zit dat. Nou goed. En zo verder. Maar deze profetie alleen al is genoeg om aan te tonen dat hij niet vervuld geworden is. Zo is het in de geschiedenis niet gegaan. Op geen manier. En anders moet u maar eens kijken waar Sodom en Gomorra werkelijk gelegen hebben, hoe dat eruit ziet. En daarna kijken hoe het eruit ziet waar Babel gelegen heeft en voor een belangrijk deel weer herbouwd is. Dat lijkt echt niet op elkaar, hoor. Dat vuur uit de hemel, dat regenen van... Sulfur, weet u wel, zwavel uit de hemel, dat heeft daar niet plaatsgevonden. En dus moet het nog gebeuren in de toekomst, namelijk bij de definitieve ondergang van de goddeloze wereldrijken en daarmee de hoererijen en gruwelen der aarde, wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Maar gaat er maar om dat die term mede de verwijzing is in de praktijk naar de gemeente. En je zult zeggen, maar mede zijn toch een ander volk? Dan zeg ik, nee, mede... Je kunt natuurlijk de naam ook gewoon vertalen, hè? De meden, een volk van het midden. Maar dat is wat meden is, het midden. En het midden is, als het heel smal genomen wordt... Dat gebeurt meestal niet, maar als het heel smal genomen wordt... is het midden de plaats bijvoorbeeld waar zo'n boom staat, weet u wel... in het midden der aarde, is de plaats van de heerschappij. De plaats van waaruit de dingen geregeld worden... vanuit het centrum enzovoorts. En die is de positie die inderdaad de gemeente zal innemen. In het midden, uiteindelijk is het midden trouwens sowieso de hemel. Maar die kent u al, hè? Dat leggen we ook niet verder uit. Het gaat er maar om dat we hier een profetie vinden over Babel. Over het oordeel over Babel. Een profetie die nog niet vervuld is geworden. Daarna sla ik om, want in Jesaja 21 hebben we eveneens een profetie over de ondergang van Babel. De last der woestijn aan de zee. En woestijn en zee kan allebei slaan op de volkeren in het algemeen. Men kan hem ook iets smaller nemen. Want midden in de woestijn ligt immers Babel, of lag immers Babel. En aan de zee, zee slaat dan niet op de op zee zoals wij het woord gebruiken. Trouwens, de Duitsers gebruiken ook het woord zee. En die gebruiken het ook wel heel anders dan wij, zoals u weet. Bij de Duitsers is de zee heel klein. Bij ons is de zee heel groot. En in de Bijbel staat het woord zee gewoon alleen maar voor water. Een watermassa. Dat kan ook tamelijk klein zijn. In Openbaring, dat is leuk om even tussendoor te vertellen. Dan heeft het toch niet zoveel gewicht. In Openbaring lezen wij over de glazen zee. Maar het is gewoon een wasvat. Want de koperen zee was een wasvat. Het kwam in de plaats van het koperen wasvat van de tabernakel. Toen de tempel werd, heette het de koperen zee. Het was ook wat groter. Nou ja, maar bleef een bak met water in de praktijk. En de glazen zee in Openbaring is een glazen, een doorzichtig, een helder wasvat. Het spreekt over reiniging. En het heeft met de zeeën als zodanig, zoals wij het kennen in het Nederlands, helemaal niets van doen. Maar goed, u weet wel, aan de oever van de glazen zee, hè? Dat is niet hetzelfde als de snelle vliet. De last der woestijn aan de zee. Ik kwam het vandaag ook nog tegen. Nee, de Babel, het letterlijke Babel kan het niet zijn, want het Babel van de eindtijd is gelegen aan de zee. En door middel van het wegstrepen kwam men terecht bij, dat was New York. Nee, dat staat, waar het World Trade Center staat, werd erbij genoemd. Dus het is al van voor die tijd, zal ik maar zeggen. Het is langer dan een half jaar geleden geschreven, blijkbaar. En Rome kon het ook niet zijn, want het ligt ook niet aan de zee. Het een beetje naïef is, maar goed. Want Rome was van oudsher een grote handelsstad. Het lag niet helemaal aan de zee. Dat is waar, er was weer een andere plaats. Het ligt een kilometer of wat verderop. Den Haag ligt dan ook niet aan de zee, want dan moet je eerst naar Scheveningen. Maar Amsterdam ligt dan ook niet aan de zee, want dan moet je eerst nog het Noordzeekanaal doen. Of het Noord-Hollands kanaal doen, of daarvoor de IJmond uit. Of hoe heet dat? Ja, nee, IJmond kun je ook niet zeggen, want dan heb je het over IJmuiden. Dus dat klopt ook alweer niet. Maar dan moet je eerst voor Pampers liggen, zou ik maar zeggen. Amsterdam ligt zelf ook niet aan de zee, dus dan moet je afvragen hoe ver mag het er dan vandaan liggen om aan de beschrijving te beantwoorden. Maar Babel lag wel degelijk aan de waterstromen. Maar dat het genoemd wordt is heus niet omdat het letterlijk aan het water ligt, maar omdat het de uitbeelding is van dat Babel ligt aan de volkeren en macht uitoefent over de volkeren. Zo is dat nou eenmaal. Hè? Dat is die zee dan. De last der woestijn aan de zee. Gelijk de wervelwind in het zuiden heen en doorgaan, zo zal hij uit de woestijn komen, uit een vreselijk land. Een hard gezicht is mij te kennen gegeven. Die trouweloze handelt trouwelooslijk en die verstoorder verstoort. Trek op, o Elam. Beleger ze, o Media. Maar Elam is een andere naam voor het land der Meden. Maar je hebt ze hier ook bij elkaar, de Meden. Ik heb al haar zuchting doen ophouden. Daarom zijn mijn lenden vol van grote krankheid en bange weeën enzovoort. Kortom, ik ga niet de hele profetie met u lezen. Maar ik lees wel vers 9. En zie nu, daar komt een wagen, mannen en een paar ruiters. Toen antwoordde hij en zei, de Babel is gevallen, zij is gevallen. En uw godgeacht uitdrukking, Babel is gevallen, zij is gevallen, te herkennen uit Openbaring 17 op zijn minst. Zij is gevallen, die grote stad. En Openbaring 17 actualiseert dus deze oude profetie uit Jesaja 21 en zegt daarbij, hij is nog niet vervuld. Het moet nog gebeuren. En het zal inderdaad in de toekomst alsnog gebeuren. Datzelfde letterlijke Babel uiteraard. En in vers 5 lees je over volken. In vers 2 lees je over de Meden en over Elam. Maar u begrijpt dat het net zo goed dezelfde profetische betekenis heeft als in hoofdstuk 13. Nou goed, daarna kom ik eventueel nog in Jesaja 47. Daar staat ook boven de ondergang van Babel. Daal af en zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel. Zit op de aarde, er is geen troon meer, gij dochter der Galdeeën, want gij zult niet meer genaamd worden, de tedere, noch de wellustige. Als je de tedere, het woord de tedere vertaalt naar de een of andere Oosterse taal, krijg je het woord Maitreya. De tedere, de lieflijke. En als je mij vraagt, is dat de titel van de Antichrist 666. Maar goed. Neem de molen en maalmeel, ontdek uw vlechten, ontbloot de enkelen, ontdek de schenkelen, ga door de rivieren. Zo wordt hij dus inderdaad als vrouw voorgesteld, net als in Openbaring 17. Uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande gezien worden. Ik zal wraak nemen en ik zal op u niet aanvallen als een mens. Onze verlossers naam is de Heere der Heerscharen, de Heilige Israëls. En wie is dus degene door wie Babel geoordeeld wordt? Door onze verlosser, door de Heere der Heerscharen, dan wel door de Heilige Israëls. Maar het is gewoon de Messias uiteraard, ik hoop dat dat duidelijk is. Nou goed, daarna hebben we eventueel nog vers 14, want ik lees het niet allemaal. Waar staat, ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden. Ze zullen zichzelf niet kunnen rukken uit de macht der vlam. Het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om daarvoor neder te zitten. Dat wil zeggen, het is alleen maar een vuur dat verteert en verder niets. Dus blijkt dat inderdaad Babel verwoest wordt door vuur. En het vuur is afkomstig van onze verlosser, de Heere der Heerscharen, de Heilige Israëls, want zo stond het in vers 4. Vuur uit de hemel, dus het komt wel degelijk overeen met het oordeel zoals dat in de tijd kwam over Sodom en Gomorra. Vuur uit de hemel. En dan hebben we twee uitgebreide profetieën die hevig geciteerd worden in Openbaring 18. Dat is Jeremia 50 en 51, twee hoofdstukken lang. Helemaal gewijd aan de verwoesting van Babel. Ik kan het ook niet helemaal lezen, maar ik noem wat versen. Daar staat, er wordt Babel genoemd en aangesproken in vers 1 en 2. En dan in vers 3. Want een volk komt tegen haar, Babel, mevrouw dus nog steeds. Een volk komt tegen haar op van het noorden. Een volk van het noorden. Als de meden optrekken tegen de stad Babel, komen ze inderdaad uit het noorden. Dat is inderdaad juist. Maar u weet toch waar het uiterste noorden gelegen is? Dat is de hemel zelf, dat is de plaats waar de troon staat. Het noorden. Dat zei de duivel immers, ik zal mijn troon zetten boven die van God zelf, in het noorden. Was dat niet Jesaja 14, sorry, want daar gaat het over de koning van Babel meer specifiek, heb ik nou overgeslagen. Maar het gaat er over de duivel in de persoon van de antichrist uiteindelijk. Hè? Maar het noorden is de plaats waar de troon staat, van waaruit heerschappij komt. Het noorden wordt ook geacht hoog te zijn, zoals het zuiden geacht wordt laag te zijn. Als men in het zuiden is, is men in vernedering. Als men in het noorden is, is men verhoogd. Dat is het verhaal. Ik heb er een mooi voorbeeld van, ontleen ik aan de sterrenhemel. Daar, je hebt Corona Borealis, dat is de Noorderkroon, sterrenbeeld Noorderkroon. Is het dan ook een Zuiderkroon? Nee, maar het heet nu helemaal zo. Corona Borealis, en precies in het zuiden heb je het kruis, maar dat heet Zuiderkruis. Het kruis ligt in het zuiden, Crux Australis. Maar goed, het kruis ligt in het zuiden, maar de kroon ligt in het noorden. En dat, zo is dat in de symboliek nou eenmaal. Hè? Vandaar dat noorden ook als het mee zit bovenaan op de kaart is en het zuiden is beneden. Nou, de volk komt op tegen haar van het noorden, waar de troon is. Dat zal haar land zetten in verwoesting, dat er geen inwoner in zal zijn. Van de mensen tot de beesten toe zijn zij weggezworven, doorgegaan. Met andere woorden, Babel wordt verwoest vanuit het noorden. Daarna lees ik vers 9. Nee, in vers 8 staat, vliet weg uit het midden van Babel. Maar in Openbaring 18 staat, gaat uit van haar. Hier staat, vliet weg uit het midden van Babel. Om eraan te geven dat Openbaring 18 inderdaad hevig citeert uit deze hoofdstukken. Jeremia 50 en 51. Dat kan alleen maar omdat deze profetie hier in Jeremia nog niet vervuld zijn en dus nog vervuld moeten worden. Nou goed, vliet weg uit het midden van Babel, gaat uit der Galdeeland en wees als de bokken voor de kudde henen. Want ziet, ik zal een verzameling van... Daar komt hij weer. De verzameling van grote volken, die kwamen we al eens tegen. Verzameld uit de volken. Dat kan een heel goede gemeente zijn. Is een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken. En daarna zeg ik nog even wat anders. Als de vijand Israël binnenvalt, komen ze alleen maar uit het zuiden, dan is het Egypte, of uit het noorden. Alle anderen komen uit het noorden. Dat heeft te maken met geografische situatie, heeft te maken met de gesteldheid van het land. Je komt niet door de woestijn, vanuit het oosten is er al binnen. Dat is een onverstandige route. Je komt of vanuit het zuiden of vanuit het noorden. Langs de rivieren, zal ik maar zeggen. Een beetje gelijkmatig terrein, want anders kun je legers niet verplaatsen. Het is veel te moeilijk om door een woestijn te gaan of over de berg heen. Dus kom je van het noorden of van het zuiden, maar in ieder geval langs het Jordaandal. Daar komt het, of langs de kust, daar komt het in de praktijk op neer. Ze komen dus altijd uit het noorden. Maar de aardigheid is aan de andere kant, maar dat zou ik moeten illustreren aan de hand van Zacharia 4. Maar dat doe ik nou niet. Zacharia 4? Dat weet ik. Zacharia in elk geval. Waar ook sprake is van, men komt of uit het noorden of uit het zuiden, maar het zegt niks over de plaats waar die volkeren of legers werkelijk vandaan komen. Ze vallen alleen vanuit het noorden het land binnen. En wat die meden betreft, nou ja, dat is heel simpel. Als het zo is wat ik denk dat het is, en dat het primair de verwijzing is naar de 10 stammen van Israël en 4 10 stammen van Israël, ook de verwijzing naar de gemeente. Wel nu, die zijn uit Medië en uit Mesopotamië dus vertrokken naar het noorden. En als het volk dus weer op de proppen komt, komt het uit het noorden om een of andere reden. Het is naar het noorden verdwenen. Als het terugkomt, komt het dus uit het noorden. En ik bedoel niet dat het dan langs dezelfde weg komt, maar je duidt ze gewoon zo aan. Waar zijn ze gebleven? Hoe zijn ze gebleven? Naar het noorden. Nu komen ze dus terug. Dan komen ze terug uit het noorden. Waar dat ook ter wereld zou kunnen zijn. Al was het in Australië. En dat is per definitie Zuiderland. Hè? Australisch, zuiden. Nou goed. Maar grote volken, verzameling, uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. Begrijp je me goed? Een verzameling van grote volken is nooit letterlijk van toepassing geweest. Heeft ook nooit letterlijk van toepassing kunnen zijn op wat historisch de Meden waren. Dat was een betrekkelijk klein volkje. Een stam eigenlijk. Is nauwelijks een volk te noemen. En volstrekt ondergeschikt aan de Persen. Dus letterlijk kan je dat niet eens nemen. En ik neem het ook niet letterlijk. Ik denk dat het gewoon over de gemeente gaat. Die immers met Christus in heerlijkheid geopenbaard zal worden en met hem betrokken zou zijn in de openbaring van zijn koninkrijk en dus in het oordeel over de volkeren der aarde. Dat kan niet missen. U weet wel, heb ik hier ook wel eens aangehaald. De zingzusjes zongen, is Jezus uw redder of rechter? Maar kijk, wij hebben deel aan die Jezus, aan die Christus. Wij zijn zijn lichaam en wij treden dus op enerzijds als redders, als heilanden, het woord komt in het meervoud en in die toepassing dus in de Bijbel voor, ter aanduiding van de gemeente. Wij zijn degene die ook die betrokken zijn in de prediking van het evangelie, nu, maar in die dagen zeker. Maar ook voor de gemeente geldt precies hetzelfde. Zijn we redder of zijn we rechter? De praktijk is, hangt er vanaf naar wie, voor wie. Maar in de praktijk beide, en dat is de Heer Jezus Christus uiteraard ook. Maar het is net zo goed op de gemeente van toepassing. En hier treedt de gemeente op inderdaad als rechter. En dan heb ik het nog niet eens over andere argumenten daarvoor. Bijvoorbeeld dat de stam van Dan in het Oude Testament heel nauwkeurig een beeld is van een gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En dus van de gemeente, maar Dan is rechter. Dat is wat zijn naam betekent. Nou goed. Ziet, ik zal een verzameling van grote volken, vers 9, uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. Die zullen zich tegen haar rusten, dat wil zeggen toerusten met een wapenrusting. Wapenen betekent het dus, hè. Die zullen zich tegen haar rusten. Vandaar zal zij ingenomen worden, dat wil zeggen vanuit het noorden. Hun pijlen zullen zijn als eens kloeken helds. Geen zal ledig weerkeren. Zijn wonderlijke pijlen, ze raken altijd door. En in het voorbijgaan wijs ik me op dat de pijl in de pijlkoker gaat. Is Christus. Hè? En als er meerdere zijn, dan is het Christus inclusief de gemeente. Een scherpe pijl. Jazeker wel. Kortom, vers 10, Galdea zal ten roof zijn. Maar ik sla een heel stuk over. Ik lees vers 25. Waar staat: de Heere heeft zijn schatkamer opengedaan en de instrumenten zijn naar gramschap voortgebracht. En u zou moeten bedenken dat instrumenten zijn naar gramschap, dat wil zeggen, dat is het wapentuig waarvan hij zich bedient. Zijn wapenen. Maar het heet de schatkamer waaruit hij die wapenen haalt. En dat kan eigenlijk niet, dat moet zijn de wapenkamer. Maar het heet de schatkamer. Met andere woorden, die instrumenten zijn een gramschap, zijn tegelijkertijd zijn schatten. Hebben jullie? En dat is weer zo, omdat het van toepassing is op de gemeente. Niet op de meden of willekeurig welk volk of verzameling van volken. Maar op de gemeente is het wel degelijk van toepassing. De schat. Nou ja, ik weet wel, de schat uit de akker, dat is meer specifiek Israël. Maar dat is alleen maar zo, omdat de schat uit de akker staat naast de parel uit de zee. En de parel uit de zee is de gemeente en de schat uit de akker is Israël. Maar voor zover de gemeente Israël is, namelijk eerstelingen uit Israël, en dat is zo. En als dan toch de parel uit de zee niet genoemd wordt, maar de schat wel, dan is de schat wel degelijk Israël, een gelovig Israël met de gemeente aan het hoofd. Per slot, wij zijn een volk, hem ten eigendom en zijn persoonlijke schat. Volgens Exodus 19 is dat al zo, maar die uitspraken worden wel degelijk op de gemeente van toepassing gebracht in het Nieuwe Testament. Ook op Israël, maar in de eerste plaats ook op de gemeente. Dus die schatkameren waaruit die wapens voortkomen, ja, dat is eigenlijk niet te verklaren, tenzij je begrijpt dat het de gemeente is. Wij zijn instrumenten. Wij zijn wapenen der gerechtigheid, heet het in Romeinen 6. Ik zag je denken, ja. Wij zijn wapenen, dan zeg ik altijd, dat betekent gereedschappen, maar dat is weer zo, omdat wapenen de eerste gereedschappen zijn, de meest voor de hand liggende gereedschappen zijn waar de mens zich van bedient. Dat is historisch, is historisch verantwoord, maar zo is het, hè? Wapenen. Nee, al zou het ook mes en vork zijn om een kippetje te verorberen. Dat is toch wapenen? Gaat tot een strijd aan met je pizza, of niet? Nou, goed, laat maar zitten. Wapenen. Instrumenten zijn een gramschap. Wapenen der gerechtigheid. Wij zouden dat nu zijn. En voor zover we het nu niet zijn, niettemin zullen we dat in de toekomst als gemeente wel degelijk zijn. Dus dit soort terminologie is vanuit het Oude Testament niet werkelijk te verklaren. Maar in het licht van het Nieuwe Testament valt het zo op zijn plek. Dat is de gemeente. De schatkamer opengedaan en de wapenen en instrumenten zijn een gramschap voortgebracht. Want dat is een werk van de Heere der Heerscharen in het land der Galdeeën. Nou goed, en waar komen die instrumenten dan vandaan? Vers 26, ze komen van het uiterste. Komt aan tegen haar van het uiterste. Van heel ver weg. Nou ja, van het uiterste der aarde, maar misschien van het uiterste van de hemel, maakt niks uit. Maar dat is de positie van de gemeente immers. Opent haar schuren, vertreedt haar als korenhopen en verbandt ze. Laat ze geen overblijfsel hebben en zo verder. Nou goed, eens kijken welke zal ik nog noemen. Vers 32 dan maar. Dan zal de trotse aanstoten en vallen en er zal niemand zijn die hem opricht. Ja, ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Dat zal alle plaatsen rondom hem verteren. Babel wordt door vuur verbrand. En die instrumenten zijn een gramschap, zijn dus aanstekers. De leiders, hebben jullie ook nog gekend? De leiders. Die had vroeger in het volhoudje, die zijn ermee opgehouden geloof ik, net gehoord. De burning candles, hetgeen ik altijd wat vreemd vond. Want wij moesten zorgen dat de kandelaar niet in brand stond, maar alleen een kaarsje erop. Maar vooruit de burning candles. Zodat je maar ziet dat je die dingen niet al te letterlijk moet nemen. Toen kwam er nog zo'n groep in Nederland en die noemden zich de lighters. Dat begreep ik helemaal niet. De aanstekers. En in die kringen mocht je helemaal niet roken. De lighters. Maar bij nader inzien... Van Ad Everaars, ja. Oprichter van GMI. Nou goed, laat maar zitten. Maar de lighters. Maar bij nader inzien, we zijn er toch. Maar dan niet in de zin van licht verspreiden, maar in de zin van... oordeel verspreidend. Ik zal een vuur aansteken, zegt de Heer, en u weet wie hij daarvoor gebruikt. Goed, dat was vers 32 dan, we dachten van vers 40, gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd. Let op de naburen, die stonden er in vers 32 eigenlijk ook al bij alle plaatsen rondom, waaruit blijkt dat het niet een oordeel is alleen maar over Babel, maar voor zover er nog meer van die goddeloze steden zijn, worden ze ook verbrand. Vers 40, gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de Heere, alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. Dus vuur uit de hemel, volgens vers 40, maar daarna vers 41, zie, daar komt een volk uit het noorden, en namelijk een grote natie en geweldige koningen zullen van de zijden der aarde, van de uiterste der aarde, van verre hebben we al gelezen, opgewekt worden. En daarna is weer de vraag, zijn het legers van die van waar ook ter wereld komen of is het nou vuur uit de hemel? En het antwoord is, het gaat over de gemeente die verzameld is uit alle volken, die een hemelse positie inneemt en betrokken is in het oordeel dat vanuit de hemel over de aarde en dus ook over Babel en andere plaatsen gebracht wordt. Een moeilijker is dat niet. En op andere manier is dat helemaal niet te verklaren. Per slot, geweldige koningen. Nou ja, wij zingen bij gelegenheid Kinderen des Konings. En of we zingen, ik ben een koninklijk kind. We houden het dan toch maar nog even bij kind. Maar we zouden tot zonen, koningszonen dus gesteld worden. Maar we zingen ook hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid, lied 166. Met de bundel van geestelijke liederen, uitgegeven door Medema voorheen Voorhoeven. De vergadering van gelovigen, lied 166. Ja. Heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Openbaring 1, vers 9 is geloof ik, of daar in de buurt. Letterlijk. Koningen. En als we ons dat realiseren, wel geen probleem. Je herkent het meteen. Geweldige koningen. Toch? Hoger is het niet. We hebben een positie gekregen ver boven alle overheid en macht en geestelijke boosheden in de lucht en wat het maar is. He? Tronen, heerschappijen, alle naam die genaamd wordt. Daar gaat het over, die geweldige koningen zijn dat. En dan voeren wij boog en spies, of hoe het maar genoemd mag worden, in vers 42. Eens kijken. In vers 44 heet het trouwens, ziet, gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan zal hij opkomen tegen de sterke woning. Want ik zal hen in een ogenblik daaruit doen lopen en wie daartoe verkoren is, die zal ik tegen haar bestellen. Want wie is mij gelijk en wie zou mij dagvaarden? Wie is de herder die voor mijn aangezicht bestaan zal? De Heer zegt, ik breng dat oordeel. Waar het oordeel komt, gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan. Dat die leeuw de uitbeelding is van Christus, de leeuw, bekende koning, uit de stam van Juda, lijkt me duidelijk. Maar het is maar niet een enkelvoud, het gaat uiteindelijk om een meervoud, het gaat om volk, het gaat om machtige koningen enzovoorts. Dus is de vraag, wie zijn degenen die aan Christus deel hebben daarin? En het antwoord is opnieuw de gemeente, het kan niet missen. Zie. De leeuw van de verheffing der Jordaan. Nou goed. Kortom, in de rest van vers 44 is het gewoon de Heer zelf. Maar goed, het is Christus inclusief de gemeente. Nou, ik heb nog een paar minuten, dus noem ik nog wat schriftplaatsen uit Jeremia 51, volgende hoofdstuk. Het gaat gewoon door. Alzo zegt de Heer, zie, ik zal een verdervende wind opwekken tegen Babel. een vertervende wind. Nou ja, ik zou het om tactische redenen, ethische redenen, zou ik het vertalen met de verdervende geest. Maar vooruit, hè. U begrijpt waar het over gaat. Het gaat om een geestelijke macht. Een verdervende wind. Een harde wind dus. Storm. Een verdervende wind opwekken tegen Babel en tegen degenen die daar wonen. En opnieuw gaat het dus om geestelijke dingen. Verdervende geest. En daar ben je weer terecht bij. De gemeente die nu helemaal geest is en vanuit haar standpunt al helemaal. Daarna lees ik in vers 6, want dit is de tijd der wraak des Heren. Dan weet je ook wanneer het is weer. Hè? Het is gewoon de dag des Heren of de dag der wraken onze Gods. En daarna lees ik vers 9, haar oordeel reikt tot aan de hemel en is verheven tot aan de bovenste wolken. Het zijn woorden die betrekking hebben op vuur en opstijgende rook en zo. Maar het zijn ook termen die in Openbaring 18 letterlijk geciteerd worden. En daarna vers 11, zuivert de pijlen, rust de schilden volkomenlijk toe. De Heere heeft de geest der koningen van Medië opgewekt. Want zijn voornemen is tegen Babel dat hij haar verderven. Want dit is de wraak des Heeren. En daarom de dag der wraak des Heeren. De wraak zijn tempels. Maar over welke tempel gaat het eigenlijk? Als je moeilijk doet en zegt, het is wraak van de Heer omdat Babel de tempel verwoest heeft in Jeruzalem. Maar dat gelooft hij toch zelf niet? Het was de Heer die de Babyloniërs gebruikte om de tempel te verwoesten. Als oordeel Gods. Dus daar kan het niet op slaan. Nee, het is de wraak des Heeren, komma, de wraak zijn tempels. Maar de Heere is de Heere en de tempel is de gemeente die toch de tempel is, woonstede Gods, in de geest. Zodat je die term geest der koningen van Medië ook al een verdachte term wordt, want het kan best zijn dat bedoeld wordt geestelijke koningen der Medië. Niet koningen der Medië in de letterlijke zin van het woord, maar in een veel geestelijke zin, een overdrachtelijke zin. Ik denk dat je hem zo moet lezen, maar goed, dat maakt nou verder niet meer uit, we weten het toch al, hè. Dus, wraak van de Heer of de wraak zijn stempels, maar dat is de gemeente. Daarna hebben we vers 27 dan maar. Verhef de banier in het land, blaas de bezuin onder de heidenen, heilig de heidenen tegen haar, roep tegen haar bijeen de koninkrijken van Ararat, Mini en Askenas. Askenas. Maar Ararat, Mini en Askenas zijn namen die thuishoren in het gebied van Medië en ze staan daar ook op de kaart. En de term Askenas kennen we zelfs nog in een veel breder verband, namelijk voor heel, in ieder geval Oost-Europa, maar eigenlijk daarna ook voor West-Europa. Want wij kennen de term Sefardische Joden, zowel als Askenazische Joden. Je hebt maar twee soorten, Sefardische en Askenazische. Sefardië is letterlijk Spanje in het Hebreeuws, maar de term wordt gebruikt ter aanleiding van alle Joden in Zuid-Europa, dat wil zeggen het gebied van rondom de Middellandse Zee. En daarnaast heb je Askenazische Joden. Wij noemen ze in Nederland dan meteen Oost-Europese Joden, omdat wij zelf in West-Europa wonen en Askenaz plaatsen wat meer in het oosten, dat is ook terecht. Maar in de term Askenazische Joden slaat het op alle Joden die uit Noord-Europa komen. Nou ja, en Oost-Europa dus. Het hele andere gebied. Het is een breed gebied, maar het is wel het gebied waar de 10 stammen aanvankelijk zich gevestigd hebben. Voordat ze uitzwierven naar de bekende emigratielanden. Maar ja, dat is nog maar een paar honderd jaar zo natuurlijk. Sinds 1492, zeg maar, hè. Goed. Maar er wordt een leger verzameld uit deze koninkrijken van Ararat, Mini en Askenas, de meden dus. Bestel een krijgsoverste tegen haar, breng paarden opwaarts als ruige kevers, wat er maar wezen mag. Heilig tegen haar, de heidenen, de koningen van Medië, haar landvoogden en al haar overheden. Ja, het ganse land, haar heerschappij. En ik wijs er maar weer op dat de inname van Babel in de tijd door de meden een heel simpele zaak was. Er werden niet eens krijgshandelingen bij verricht. Nou ja, de stad. stad was omsingeld naar al oud gebruik. Daarna damde men na verloop van tijd uitvraat af en wandelde gewoon midden in de nacht, 1, 2, 3 links en in de maat. Wandelde men gewoon over de bodem van de Uifraat de stad in. En in die nacht werd Belsazar gedood. En er werden de ambtenaartjes sommigen vervangen. En dan heb je het hele verhaal gehad. Dat past op geen manier in die profetieën die we nou gelezen hebben. En waarvan we overigens maar enkele versen gelezen hebben. Maar het is voldoende om te zien dat het niet zo was. En dus moet het nog gebeuren. Nou goed, dat was vers... Vers 28 spreekt daarna dus over al de heidenen en daarna de koningen van Medië. En dan heb ik nog vers 42, dat is ook een aardige. Nou, vers 36 zegt dat de Heere doet, hè. Zie, ik zal uw twist twisten, die lijkt me duidelijk. Maar vers 42 zegt, een zee is over Babel gerezen. Door de veelheid harer golven is zij bedekt. Degenen die alles letterlijk willen nemen, zullen zeggen dat dat toch heel onwaarschijnlijk lijkt. En dan zeg ik, ja, maar zo letterlijk neem ik hem ook niet, hè. Het is weer de volkerenzee als zodanig, of beter nog, dat volk dat uit de volkerenzee verzameld is geworden en afkomstig is van de kustlanden, de eilanden der zee. Dan heb je dus gewoon weer de gemeente. Moeilijker is het niet, hoor. Nou goed. Maar dan nog vers 48... En de hemel en de aarde, mits schades al wat daarin is, zullen juichen over Babel, want van het noorden zullen haar de verstoorders aankomen, spreekt de Heer. En daar heten het dus verstoorders uit het noorden. En daarna in vers 56 heet het, de verstoorder komt over haar, over Babel. En dan is het ineens weer een enkelvoud. Maar ook dat is makkelijk te begrijpen, want zo komen de gemeenten zo vaak tegen. Soms als een meervoud, omdat het een volk is. Anderzijds, omdat het één volk is, zelfs één lichaam, is het weer een enkelvoud. Kortom, deze profetieën, maar dat heb ik u in de gauwigheid nu niet kunnen laten zien. Maar deze profetieën worden hevig geciteerd in Openbaring 17 en vooral 18. Lees het maar eens door. Vergelijk het maar eens met elkaar. Er staan ook wat schriftverwijzingen onder in mijn Bijbel naar deze hoofdstukken. Maar veel minder dan er zouden kunnen zijn, om zo te zeggen. Hier en daar staat dan Jesaja 50 vers zoveel. Of er staat Jesaja 51 Jeremia 50 vers zoveel of Jeremia 51 vers zoveel. Maar als je alle verwijzingen erbij moet zetten, dan heb je er nog veel meer. Daar gaat het maar om. Hoe dan ook, deze profetieën uit het Oude Testament zijn nog steeds niet vervuld. En het herbouwen van Babel in onze dagen leidt alleen maar tot de verwoesting alsnog. Net zo goed als dat de herstel van Jeruzalem tot hoofdstad van een Joods rijk, of een Joods volk, een Joodse natie, moet leiden noodzakelijk tot de ondergang van dat Jeruzalem. Vroeg of laat moest het gebeuren, en het gebeurt ook. En Jeruzalem is herbouwd, Babel grotendeels. Ik weet niet hoe te ver ermee staat. Ik heb vandaag nog gezocht op internet om er wat meer van te vinden, maar ik verdwaalde in allerlei vreemde bijbelcommentaren wel, maar niet in de, dat heb je dan, hè? Maar wat je echt wil weten, dat vind je dan niet.
Knap verborgen,
ja. Maar dat wordt nog wel anders uiteraard, want Babel zal heus zijn kop, haar kop, dat is niet zo aardig voor een dame, maar haar kop alsnog opsteken om het beest te bereiden. Niettemin zal zij geoordeeld worden, daarover hebben we het dan weer een volgende keer, want het is wel weer de hoogste tijd.